Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen het eerste vers van Psalm 62. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Het eerste vers van Psalm 62. Luisteren nu met aandacht en eerbied naar de woorden van Gods heilige wet. En zingen daarna het laatste vers van Psalm 62. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat des Heren zijn de sterkte en krachten. Psalm 62 vers 8. Nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We openen de Heilige Schrift en wij lezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, een gedeelte uit het 15e hoofdstuk. Zoals we dat ook al eerder deden in Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten 3e dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat ons samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij danken de Heere voor het feit dat in het gezin van broeder en zuster van Leeuwen aan de boezemsingel in deze afgelopen week een dochtertje geboren werd. Zoeken wij nu de Heere in onze dankzegging en in onze gebeden. Dat is immers ook de weg die u ons aanwijst, Heere. Zoek door gebeden mijn aangezicht en doe dat met ernst. Doe dat met ontzag en doe dat in het besef dat ik God ben en u mens bent. Heere, dat zegt ons enerzijds iets van de noodzaak van het zoeken van u voor de vervulling van onze behoeften en noden en voor dat wat in dit leven in alle opzichten nodig is. Dat zegt ons iets van de noodzaak, Heere, om het niet bij onszelf, maar bij u te zoeken, want wij zijn mensen. En we kunnen voor onszelf niet zorgen, niet in natuurlijk opzicht en in geestelijk opzicht nog minder. De noodzaak, Heere, om in het gebed die weg te gaan die u aanwees. Maar Heere, het zegt ons ook daarvan iets. Dat u zelf die weg geopend hebt. En dat het niet bij ons vandaan, van beneden vandaan, maar uit de hoge, bij u vandaan geschonken is. De doorbraak vanuit de eeuwigheid in de tijd. Uw openbaring, o heilige en almachtige God, ondanks het feit dat wij mensen ons van u hebben afgewend en u de rug hebben toegekeerd en meenden eigen wegen te moeten gaan en te kunnen gaan, waarvan we zelfs in onze dwaasheid en in onze verwatenheid meenden dat het wegen ten leven zouden zijn. En dat dat de weg zou zijn waarop we als u zouden zijn, Heer. En ondanks dat alles, ondanks het feit dat uw schepsel, de mens, het kroonjuweel van uw schepping in zijn absolute tegendeel is verkeerd, vergeleken met datgene wat u van hem wilde en waartoe u hem geschapen hebt, ondanks dat, hebt u die weg niet geheel afgesneden? Ondanks het feit dat u het gezegd hebt, ten dagen dat ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven, hebt u ons nog niet overgegeven in de totaliteit en in de radicaliteit van onze keuze, Heere, namelijk de dood, de eeuwige dood en de geestelijke dood, de dood in alle opzichten. Maar mogen we nog leven? Wij met onze kinderen, en zijn we ook vanmorgen hier opnieuw hier in dit huis, in dit Godshuis. Op deze plaats waar u zondaren ontmoeten wilt en waar u uw woord verkondigen doet. En waar u zichzelf openbaren wilt, Heer. Het is een en al voorrecht en gunst en zegen. En uw trouw is ook vandaag weer nieuw over ons. Nee, niet dat we daarmee iets zijn. Niet dat we daarmee groot moeten zijn. Maar het dient ons te brengen in de diepte, Heere, voor u om het te erkennen. O Heere, wie zijn wij dat ge ons dit alles geeft? En wie bent u? Ja, dat zegt u van uzelf, wie u bent. En het moet onze belijdenis zijn. God is God. De heilige, de grote, de majesteitelijke God. Die zich nochtans met zondaren inlaat. En wiens begeerte het is, ja zelfs wiens verlangen het is. Dat zondaren niet tot in de dood zouden gaan. Maar opdat ze zouden leven en u zouden dienen. En daarin mogen we toch zien, Heere, dat u het ook meent en dat uw woord ook wel gemeend is en dat het ook vanmorgen weer opnieuw als een woord van u aan onze harten en aan de harten van die met ons meeluisteren vanmorgen gelegd mag worden. En daarom zoeken we u, Heere. Geef dat dit niet ons eerste gebed is vanmorgen. Maar dat we de dag begonnen zijn met onze nood en onze zorg aan u voor te leggen. Want Heere, wij zijn deze dag wel begonnen en we danken u ervoor. En u hebt ons weer gespaard deze hele week door en deze afgelopen nacht. En het licht van deze nieuwe dag, het prachtige zonlicht van deze voorjaarsdag is weer over ons opgegaan. En in het rijk van de natuur mogen we zien dat u Heere opnieuw het leven geeft. En dat u nog arbeidt en werkt. En dat u de seizoenen voortgang doet vinden. En ook in ons eigen leven. Maar het bepaalt ons alleen daarbij, Heere, dat het alleen gegeven goed is. En dat u het ons geeft, opdat we uw naam zouden erkennen. En nu laat u ons opnieuw vanmorgen uw woord horen. En dat is niet voor de eerste keer. Het is in een heel diepe zin waar wat we vanmorgen gezongen hebben. Namelijk dat God eenmaal een woord sprak. En dat we tweemaal en zoveel keren gehoord hebben. En dat u doorgaat met dat woord telkens weer aan ons hart te leggen. Dit woord namelijk, wat u over uzelf spreekt. Namelijk dat des Heren zijn de sterkte en de krachten. Dat wij zwakke en nietige en broze mensen zijn. En dat we daarnaast ook zondige mensen zijn. Maar dat u recht hebt op onze eer en lof en dankzegging. En dat het daar vanuit onszelf niet van komt, Heren. En zo zijn we in alles van u afhankelijk vanmorgen. Dat we hier mogen zijn en u gaf het. En dat we mogen luisteren en dat we mogen spreken en u geeft het. Maar dat ons hart geraakt wordt. En dat we het zullen verstaan. En dat het niet langs ons heen gaan zal. Maar dat het vasthaken zal en dat het zich hechten zal aan de wanden van onze ziel, Heren. Opdat het niet te vergeefs is dat we ook vanmorgen, op deze laatste zondag voor de hemelvaartsdag, opdat we uw woord zullen ontvangen waarlijk daartoe waartoe u het geeft. Om het te kennen, Heren, en daarin u te kennen en zo ook onszelf te kennen. En u nodig te hebben voor het eerst en opnieuw. We dragen onszelf aan u op. En wij met elkaar. Heren, gedenk ons. In de dingen die ons bezighouden. Die ook in deze afgelopen weken plaats hadden. En u weet het. In de inspanning van ons werk. In het ons voorbereiden. Een aantal jonge mensen onder ons wellicht. Het ons voorbereiden op de aanstaande examens. Of gewoon ons schoolwerk. Of wanneer we thuis onze bezigheden hadden dan daar. Of wanneer zelfs dat niet het geval is, wanneer we zelf nauwelijks in staat zijn, Heer, om te doen wat anderen wel kunnen, maar u zag ons en u hebt toch voor ons gezorgd. Wij dragen onze noden en zorgen aan u, de Heere, op. U weet het, Heere, ook die diepe smart, ook die dingen waar we nauwelijks over spreken kunnen, ook die angst en die zorg die opkruipt in ons hart en die we niet wegduwen kunnen. U weet het alles. O Heere, laat het ons ook bekend zijn. Laat het ook tot troost in ons leven zijn dat u van alle dingen weet. En mogen we het aan u toevertrouwen, Heere, ook wanneer we de dingen met anderen misschien nauwelijks delen kunnen. Wilt u zich over ons ontfermen, of wanneer we ons eenzaam voelen. Of wanneer er zoveel rouw en verdriet in ons leven is. Niet te verklaren en niet onder woorden te brengen. Heere, wilt u zich ontfermen. Als de grote ontfermer die troost hebt en kracht geeft en die genade schenkt. En die meer hebt dan alleen voor dit leven. Of ook wanneer we deze week allerlei zegeningen en gunsten van u ontvingen. Geef dat het ons ook bij u brengt. En leid ons dan zo, Heren, op al onze wegen. Opmoedig danken we u dat in het gezin van onze broeder en zuster van Leeuwen opnieuw leven werd geschonken. We danken u voor de geboorte van de kleine Rode, voor het ontvangen van haar leven en voor het sparen van het leven van de moeder. Er is vreugde in het gezin, bij de ouders en bij de kinderen. Laat die vreugde, Heere, zich op u mogen richten en wil geven dat de vrezen van uw naam gekend wordt en ook in de beleving van dit voorrecht ervaren wordt. We bidden u voor dit jonge kindje. Dat u het sparen, Heere, en geven dat het voorspoedig mag opgroeien. Wilt u met het gezin zijn, Heere, met al onze gezinnen. En schenkt dat te midden van de gezinnen er iets mag zijn van het kennen van u. En het spreken over u. En het dienen van u. Want de gezinnen, Heere, het moeten toch de kweekplaatsen zijn van de eerbied voor u. En de vrezen des Heren die in de harten van ouders en van kinderen een plaats mag hebben. Vanzelfsprekend zijn die dingen niet. Het moet een wonder zijn en het is een wonder. Maar schenk het, Heren, want u bent een wonderdoend God. Zo zien we op tot u. Gedenk ons in uw trouwe gunst, Heren. En laat deze dienst, de eerste van de twee, als u ons die geeft. Vandaag, laat deze dienst tot de eer van uw naam mogen zijn. Geef vrijmoedigheid in het spreken. Geef aandacht in het luisteren. Weer alles wat hinderen kan. Geef dat geen slaap ons bevatten zal en bevangen zal. Maar help ons in het verstaan van uw woord. En schenk ons boven alles uw geest. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 21. Psalm 21, het eerste, het vijfde en het dertiende vers. Psalm 21, vers 1. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. Het eerste, het vijfde en ook het laatste, het dertiende vers. De eerste collect is nu voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u. Gemeente, eerder deze weken hebben we al geluisterd naar het evangelie van de verschijningen van de Heere Jezus. Zoals dat ons is meegedeeld door de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. We hebben geluisterd naar de boodschap aangaande de verschijning van de Heere Jezus aan meer dan 500 broeders op eenmaal. We hebben gehoord over de verschijning van hem aan Jacobus, de broeder des Heren. Dat was het zesde vers. Dat was het eerste gedeelte van het zevende vers. En vanmorgen is aan de orde het tweede gedeelte van het zevende vers. Waar we lezen, daarna, namelijk is hij gezien van al de apostelen. 1 Korinthe 15 vers 7b. En wij lezen hierbij een gedeelte uit het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Matteüs 28, de versen 16, 17 en 18. Matteüs 28, de versen 16 tot en met 18. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot zover. Geliefde gemeente, in zijn brief aan de Korintiërs is de apostel Paulus bezig te benadrukken dat het feit dat de Heere Jezus is opgestaan ook werkelijk een feit is. Een echt historisch feit. Ze kunnen daar in Korinthe wel beweren dat er geen opstanding der doden is, onder invloed namelijk van de filosofie die in die dagen opgeld deed en die breed werd aangehangen, in de verachting van de lichamelijkheid van het bestaan, menend dat dan ook aan het eind der tijden het lichaam geen enkele doel en geen enkele functie meer zou hebben. De apostel, hij zegt het in dit verband, Korintiërs, als je meent dat dat het geval is, bedenk dan wat de consequentie is. Als er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet eens opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan kan ik wel stoppen met preken, want dan heeft het geen enkele zin. En uw geloof, het is ijdel en het heeft geen enkele inhoud. En het zal ook geen enkele toekomst hebben. En degenen die al ontslapen zijn, de Bijbelheiligen uit het Oude Testament, degenen wie namen met eerbied en respect genoemd worden en van wie we aannemen dat ze vanaf het uur van hun sterven voor eeuwig bij de Heere mogen leven, het is dan ook in geen enkel opzicht waar. Trouwens, zegt de apostel, de gedachte dat de Heere Jezus niet zou zijn opgestaan, dat wordt gelogenstraft door het feit dat hij is verschenen aan tallozen nadat hij is opgestaan. Is hij niet verschenen aan Petrus en aan de discipelen? Heeft hij zich niet laten zien aan de meer dan 500 broeders op eenmaal? En kun je het niet vragen aan Jacobus, de broeder des Heren, dat bij verrassing de Heere Jezus, zijn broeder, hem verschenen is, hem tot zaligheid? En hij is verschenen aan al de apostelen. En daarom, Christus Jezus is opgewekt. En hij is de eersteling van al degenen die ontslapen zijn. Het is gemeente nu die laatstgenoemde verschijning die vanmorgen als evangelieboodschap tot ons komt. En het is ongetwijfeld de verschijning die ons opgetekend is in het schriftgedeelte dat we zojuist lazen, Matteüs 28, de versen 16 en volgende. Een van de laatste verschijningen van de Heere Jezus. Aan zijn discipelen is hij verschenen met als doel om ze nog eens nadrukkelijk ervan te overtuigen dat het toch echt waar is dat hij is opgestaan. En wanneer hij zo straks zal gaan naar de hemel, naar de plaats waar hij tot in eeuwigheid wonen zal en van waar hij zijn volk tot zich trekken zal, dan mogen ze het nu te meer weten dat hij is opgestaan en er behoeft geen enkele twijfel te lijden. En daarnaast is hij bij die gelegenheid aan hen verschenen om zijn discipelen nader onderwijs te geven. Om ze opnieuw een ogenblik in zijn leerschool te nemen. En om het in hun leven waar te maken, de belofte die al in het Oude Testament klonk. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gegaan moet. Ik zal raad geven, mijn discipelen, ook al ga ik zelf weg. Ik zal bij u zijn. Mijn oog zal op u zijn. En wanneer de Heer Jezus, en we zullen het straks en bij een volgende gelegenheid horen, wanneer hij deze discipelen gaat maken tot zijn apostelen, en ze gaat uitzenden, dan mogen ze getuigen zijn, ooggetuigen en oorgetuigen daarvan, dat het waar is, dat ze mogen prediken, Christus Jezus die gekruisigd is, maar wat meer is, die ook is opgestaan, en die is opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. De Heer Jezus, hij ontmoet zijn discipelen. Met welk doel? Gemeente, het zijn de drie gedachten in de prediking van vanmorgen. We zetten boven de preek. Daarna is hij gezien van al de apostelen. Dat is allereerst tot verootmoediging. Dat is ten tweede tot aanbidding. En dat is ten derde tot bemoediging. En de drie gedachten lopen parallel met de drie tekstwoorden, de versen 16, 17 en 18. De Heer Jezus is verschenen aan zijn discipelen, allereerst tot verootmoediging, ten tweede tot aanbidding en ten derde tot bemoediging. De 11 discipelengemeenten zijn heengegaan naar Galilea, dat vinden we opgetekend in het schriftgedeelte dat behoort tot onze tekst. En dat brengt ons in de herinnering dat de discipelen daartoe een speciale opdracht ontvangen hadden. Al op de eerste dag van de opstanding van de Heere Jezus. Nee, niet in eerste instantie tot hen zelf gericht, rechtstreeks, maar een beetje via een omweg, maar toch heel nadrukkelijk. En toch zodanig dat ze daarin een boodschap en een opdracht van de Heere Christus zelf verstaan hebben. Die eerste dag, de grote dag van de opstanding van de Heere Jezus, jongens en meisjes, jullie weten het wel, dan zijn het allereerst de vrouwen die op weg gaan naar het graf in alle vroegte. Maria, Magdalena en ook de andere vrouwen. En dan vinden ze daar het graf leeg en de steen is afgewenteld. En dan treffen ze daar engelen aan. En die engelen, die spreken hen aan. Die vertellen dat ze verkeerd zoeken, dat ze de levende bij de doden zoeken. Maar ze geven aan die engelen, aan die vrouwen ook een opdracht. Gaat haastig heen en zeg aan zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En ziet, hij, de Heere Jezus, de opgestane Christus, zegt dat tot zijn discipelen, o vrouwen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Ziet, en dat zeggen ze in naam van de Heere Jezus, ik heb het u lieden gezegd. De vrouwen, zij mogen dus de eerste boodschappers, de eerste getuigen zijn van de opstanding van de Heere Jezus aan de kring van de discipelen. De vrouwen, ze zijn de discipelen voor, gedreven door de liefde, waarmee ze zich gespoed hebben tot het graf, om aan hun gestorven Heere Jezus nog de laatste eer te bewijzen. Maar dan mogen ze gaan naar de discipelen, en ze mogen het zeggen, hij is er niet meer, hij is opgestaan, en ziet, hij heeft heel speciaal voor u een boodschap aan ons gegeven. Hij, de opgestane Heere Jezus, hij gaat u voor naar Galilea. Daar moet u naartoe, discipelen, naar Galilea. En dan, in het 10e vers hier in Matthäus 28, daar lezen we het opnieuw, en nu zelfs uit de mond van de Heere Jezus zelf aan de vrouwen. Vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, daar zullen ze mij zien. Waarom eigenlijk, zo vragen we ons af, jongens en meisjes, waarom? Waarom moeten ze nou helemaal naar Galilea? Dat is nogal een reis. Ze zijn nu in Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, daar is de Heere Jezus toch opgestaan? Kan de Heere Jezus dan aan hen niet verschijnen daar in Jeruzalem? Oh, dat zal nog gebeuren, op de avond van diezelfde dag. En de week daarna, wanneer Thomas erbij is, dan zal de Heer Jezus het opnieuw doen. En toch, de verschijning waar het om gaat, de echte, de meest wezenlijke verschijning, die zal niet plaatsvinden in Jeruzalem. En de boodschap die de Heer Jezus over wil dragen aan zijn discipelen, die zal hij ook niet geven in de heilige stad. Maar daar moeten ze voor naar Galilea. Nou, daar zaten ze niet op te wachten. Er was al zoveel gebeurd de afgelopen weken en dagen. En ze waren helemaal geschokt en ze waren uit hun evenwicht. Moeten ze nou helemaal die grote reis naar Galilea gaan maken? En toch, de Heer Jezus zegt het. Mijn broeders, ga naar Galilea. Daar zult ge mij zien. En daar zal ik u vertellen de boodschap die ik u verkondigen wil. Welke redenen heeft de Heer Jezus daarvoor, geliefden? Wel, als ik het goed heb, dan tel ik er wel drie. Waarom moeten ze naar Galilea? Wel, gemeente, allereerst, heel gewoon, ongecompliceerd, omdat de Heer Jezus het wil. Dat is het allereerste. Hij zegt het. En hij zegt het met gezag. Hij zegt het met autoriteit. Hij geeft geen verantwoording. Hij zegt niet daar en daarom. En wat vinden jullie ervan? En laten we eens overleggen. En laten we die reis eens wat organiseren. En laten we eens een commissie instellen om te zien. Niets ervan. Hij zegt het. Ik wil jullie daar ontmoeten. Dat is mijn gebod. Mag hij het soms niet? Mag hij zijn schepselen soms niet opdragen wat hij wil? Is hij niet God die het bepaalt? Is hij niet de soeverein, zijn schepselen? Ja, maar dan toch zeker zijn kinderen? Mag hij dan, geliefden, en daar zit een diepe boodschap in. Mag hij dan zijn kinderen niet wijzen de weg die hij wilt dat ze zullen gaan? Mag hij niet de route van hun leven bepalen? Zijn kinderen en dan nog te meer zijn discipelen, zijn apostelen, die hij geroepen heeft. Heeft hij het niet tot Matthäus gezegd, volg mij? En is het dan voor diezelfde Matthäus en voor alle andere 10 niet nodig? Dat ze hem inderdaad volgen op de weg die hij wijst? Bepaalt hij het niet? Zijn ze niet zijn discipelen, zijn leerlingen? En moeten ze niet leren als apostelen om te gaan waarheen hij hen zendt? Apostel, dat betekent uitgezondene, heengezondene. En moeten ze niet leren om in afhankelijkheid van hen de weg te gaan die hij wilt dat ze gaan zullen? Nou, gemeente, zo gebeurt het ook. Hij zegt het. Hij gebiedt. En daarheen moeten ze. En dat zou, gemeente, wel eens een toetssteen kunnen zijn in uw en in mijn leven. Welke weg gaan we in ons leven? Wat is de richting van ons bestaan? Waar richten we ons oor op? Waar is ons hart heen geneigd? Zou dat niet de toetssteen, de maatstaf zijn als u zich afvraagt? Ben ik nou iemand die de Heere kent? Ben ik nou iemand in wiens leven of in wier leven genade ontvangen is? Gemeente, dan is dit de toetssteen. Zoals, oh, dat is een heel duidelijk voorbeeld, jongens en meisjes. Zoals Saulus van Tarsen het uitriep op de weg, toen hij geveld was door diezelfde Heere Jezus. En toen zei hij, wat wilt ge dat ik doen zal? En daarin ligt ook besloten, waarheen wilt u dat ik gaan zal? Wilt u het weten? Of u de Heere toebehoort? Gemeente, toets uzelf eens en laat het uw gebed zijn. Heere, doorgrond en ken mij. En zie mijn weg, ja mijn weg, welke weg ik ga. En leer mij te gaan op de eeuwige weg en breek van mij af alle schadelijke weg. Want de Heere heeft van zijn volk gezegd. Mijn volk zal zeer gewillig zijn. Op de dag van mijn Heerkracht. En is dat niet de dag van zijn Heerkracht? De dag wanneer hij het in uw en mijn leven zegt. Daarheen moet u gaan. Gemeente, dat is dus allereerst de vraag. Is ons leven al ondergeschikt geworden aan het bevel en het gebod van God die onze schepper is. En van Christus Jezus, die het, en we zullen het zo straks horen, die het gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht, alle overmacht in de hemel en op de aarde. Is uw hart al gewillig geworden, geliefden? Is uw leven al onderworpen geworden aan de wil van de Heilige God? Jawel. Dan is er ook iets anders. Dan voelen we wel dat we dat zomaar niet willen en dat u en ik ons zomaar niet onderwerpen aan de wil die de Heere in ons leven legt. Dan komt er zat, dan komt er heel wat tegen op. Maar dan ligt daar dieper weg op de grond van ons bestaan toch de belijdenis. Heere, u zoekt mijn hart in alle nood en smart, nochtans voor eeuwig tot zijn koning. Uw wil, o Heer, in alle wegen. En misschien vertoont uw leven wel allerlei kronkelpaden. En allerlei duisternissen. En allerlei moeite en zorgen. En kreunt u het en moet u het zeggen. O Heer, moet het nou daarheen? Is dat nou de weg, o Heer? Maar dan ligt het toch. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald en maak mijn hart gewillig, o Heere, om de weg te gaan die u wijst. Dat is het eerste. Waarom moeten ze naar Galilea? Gewoon omdat Christus het zegt, omdat hij het beveelt. En de discipelen, ze gaan. Maar dan is er ook nog wel een tweede waarom dat de discipelen naar Galilea moeten gaan. Ze moeten naar Galilea gaan. Ik denk, wanneer de Heere Jezus het gevraagd had aan zijn discipelen, op die eerste dag toen hij aan hen verschenen was, en toen hij ze daar ontmoette in de opperzaal, mijn beste discipelen, waar zullen we heen gaan? Dan hadden ze ongetwijfeld gezegd, Heere Jezus, we blijven hier in Jeruzalem. En we zullen met z'n twaalfen, u en wij achter u aan, zullen we eens laten tonen dat u de Almachtige bent. En we zullen verschijnen voor het Sanhedrin, Heere Jezus. En we zullen ons openbaren aan Pilatus. En we zullen hun monden stoppen, u vooral, Heere Jezus. En mogen wij er getuigen van zijn, als ze niets meer hebben in te brengen. Het Sanhedrin dat het gerucht verspreid had, dat zijn dode lichaam was weggenomen door de discipelen. En de soldaten, ze moesten er ook nog een rol in spelen. Maar nu, Heere Jezus, nu zullen we het gaan openbaren in Jeruzalem. En dan hebben ze helemaal niets meer te zeggen. Dan is het gedaan met de ophef van Caiaphas en met de heerlijkheid van Pilatus. En dan is er niets meer in te brengen tegen uw almacht. En dan, dan zal de glorie verschijnen. En dan zal het hele volk van Jeruzalem achter u aankomen. En dan zullen ze zien dat u niet zomaar een mens bent, maar dat u God bent. Heere Jezus, en dan zult u uw koninkrijk oprichten en dan zal geopenbaard worden dat u de Heilige en de Almachtige bent. En zo zal het moeten, Heere Jezus. De weg zal nu omhoog kunnen gaan, want u bent toch opgestaan? En die weg moet het niet. Niet in Jeruzalem, maar naar Galilea, mijn discipelen. Daarheen. En ook niet direct naar de Olijfberg, van waar ik opvaren zal naar de hemel. Maar eerst naar Galilea. Niet, en dat is het, geliefde, niet naar het hoogtepunt van mijn verheerlijking, maar naar het dieptepunt. Het dieptepunt van uw kom af. Dat is het. Ze moeten naar Galilea om herinnerd te worden waar ze vandaan komen. Waar is de Heere Jezus zijn prediking begonnen, geliefden? Ja, inderdaad, in Galilea. En u moet het maar eens lezen in Matteüs 4. Daar staat het heel nadrukkelijk. Aan het begin van ditzelfde evangelie. En Matthäus, geleid door de Heilige Geest, heeft dat niet zonder reden zo opgemerkt. Het begin van de weg van de Heere Jezus in zijn prediking is in Galilea. En hier in het slot van zijn prediking, in het evangelie van Matthäus, is Galilea. En hoe wordt Galilea daar in Matthäus genoemd, in Matthäus 4? Het Galilea der heidenen, dat. En dan citeert de evangelist een woord uit het... van Jesaja. Het land dat beangstigd is. Het land dat verduisterd zal worden. Want daar woont dat volk dat in duisternis wandelt. En daar zetelen zij, die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods. Dat is Galilea. Galilea, het oord van duisternis en dood. Galilea, dat in de tijd van de Heere Jezus en van zijn discipelengemeente een veracht gebied was. Galilea, nou, daar keken ze op neer daar vanuit Jeruzalem. Daar woonde de schare die de wet niet kent. Daar woonde die gemengde bevolking die van een heel wat lager allooi was dan de schriftgeleerden en de fariseeën die in Jeruzalem zetelden. Galilea, daar woonden de heidenen, de verachten, de nederigen, de onedelen. En zelfs Nathanael, weet u het nog, weten jullie het nog, jongens en meisjes? Zelfs Nathanael liet zich verleiden om te komen tot die uitspraak die zomaar ineens uit zijn mond kwam. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Want dat lag daar midden in dat Galileese land. Nazareth, dat was verachtelijk. De naam Nazareth betekent het zelfs. Klein en veracht, dat is helemaal niets. Daar zal nooit een profeet uit voortkomen. En nou zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen. Nota bene. Op de dag van zijn opstanding, op de dag van zijn glorie. Ik ga u voor naar Galilea. Mijn discipelen, ik wil me aan u openbaren. Ik wil u ontmoeten. Maar besef wie u bent. Galileërs, onedelen, verachten. Dat bent u. Daar is uw afkomst. Waar vandaan heb ik u geroepen? Bedenk dat. Uit het Galilea der heidenen. En de Heere Jezus, geliefden, hij gaat zijn discipelen hier terugleiden. Waartoe? Tot hun oorsprong. Tot wie ze zijn in zichzelf, in al hun wanstaltigheid en in al hun afzichtelijkheid in het oog van het godsdienstige Jeruzalem. U bent afkomstig, mijn discipelen, uit het oord van duisternis. U behoort tot dat volk dat was gezeten in het land van de schaduw des doods. En zo leidt hij hen terug tot hun afkomst. Wel, dat is verootmoedigend. Dat is vernederend. Daar valt de mens weer helemaal terug tot wat hij is in zichzelf. Galilea, de Heere Jezus zegt het. Mijn discipelen, bedenk wie je bent. Bedenk hoe ik u vond. Laat dat een spiegel zijn ook voor u. Die weten mag dat de Heere u heeft opgezocht. Die ervan weet dat Gods genade in uw leven geopenbaard is. Dit is nodig, geliefden. En de Heere, hij brengt het juist waar hij zich openbaart, brengt hij het in herinnering. Weet u toch wel wie u bent? Bedenkt u toch wel waar ik u gevonden heb? Waar bent u gevonden? Geliefden, waar u was. Waar u was. In uw goddeloosheid. In uw zonde. In uw afkerigheid. En erken het, geliefden, met mij. Toen Gods genade in uw leven werken ging, was daar toen ogenblikkelijk de wil om hem te volgen? Of was het in uw leven, zoals in het mijne, geliefde, dat er weerstand kwam en dat er vijandschap openbaar kwam en dat ik zomaar niet gezet wil worden op die plaats waar ik ben? En nu gaat de Heere zijn volk daar terugleiden. En hij zegt het, ik vond u vertreden in uw bloed. En er was aan u helemaal niets aantrekkelijks. Ieder die voorbij ging, en nu citeer ik Ezechiël 16. Ieder die u voorbij ging, die keerde zijn hoofd om, want die walgde van u. Er was niets aantrekkelijks aan u. En niemand dacht eraan om bij u stil te staan en zich over u te ontfermen en u op te nemen. Ik deed het. Ik deed het. Ik, de Heere. En ik zei het tot u. Zoals u was. Ik zei het tot u. In uw dood. Leef. Ja, leef. Dat, geliefden, dat is Galilea, waar God mij vond. En de Heere herinnert zijn kinderen eraan. O, het is hem een genoegen, wanneer ze iets mogen uitstralen van de heerlijkheid van Gods vriendelijk aangezicht. En wanneer ze getuigen mogen van zijn genade en ontferming. En wanneer ze zoals Mozes, wanneer ze van de berg komen, iets mogen afstralen van de heerlijkheid van Gods gunst. Natuurlijk, dat hoort erbij. En gelukkig zijn er tijden in het leven van Gods kinderen wanneer het zo zijn mag. Maar het werk van de Heere is ook, en telkens weer, dat Hij ze brengt in Galilea. Opdat ze zouden weten dat ze beweldadigd zijn in hun grote nood en dood. En opdat ze het opnieuw de Heere belijden zouden. O God, hoe groot is uw genade betoond aan mij. En opdat ze het opnieuw en telkens weer zouden weten. Dat ze dat Galilea nooit en te nimmer ontgroeien. Opdat hun belijdenis zou blijven. Ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen van het lichaam deze dood? Opdat ze zich niet zouden verheffen. Wel, dat is het tweede. Waarom ze naar Galilea moeten. En dan is er nog iets. Want dan staat er dat ze geleid worden naar de berg. En daar leg ik de vinger een ogenblik bij. Naar de berg waar de Heere Jezus hen bescheiden had. Nu is dat woord in het Grieks op twee manieren te lezen. Waar de Heere Jezus hen bescheiden had. Je kunt dat lezen. Waarvan de Heere Jezus bevolen had dat ze daarheen zouden gaan. Nu is dat niet helemaal waarschijnlijk om dat zo te vertalen, want eerder dan die eerste dag van zijn opstanding had de Heere Jezus het ze niet bevolen om erheen te gaan. Maar nu ligt het waarschijnlijk zo dat hier bedoeld is, de berg waar de Heere hen bevelen had gegeven, waar de Heere zich geopenbaard had met zijn woord en met zijn gebod. En wanneer dat de juiste vertaling is, geliefden, dan kunnen we denken aan de berg waar de Heere Jezus inderdaad begonnen is om zijn onderwijs te geven. Daar inderdaad in Matteüs 4 en in Matteüs 5 en 6 en 7, namelijk zijn bergreden. En nu leidt de Heere Jezus ze terug naar die plaats waar hij begonnen is met zijn onderwijs. De cirkel sluit dus als het ware weer. Het einde van zijn omgang door het land brengt de Heer Jezus terug tot die plaats waar hij begonnen is. En wat gaat hij daar dan doen? Nu gaat hij hen herinneren aan dat eerste onderwijs dat hij aan hen gegeven heeft. Toen ze er nog zo weinig van verstonden. En toen ze natuurlijk wel, zeker ook in de eerste liefde wandelen. En hun hart was vol van de genegenheid voor de Heer Jezus. En van de liefde die hij in hun hart had uitgestort. Maar van dat onderwijs van toen, ze hebben er wel iets van meegenomen. Maar ze verstonden er zo weinig van. En nu gaat de Heere, als het ware, nieuw licht geven op dat eerste onderwijs. Nu gaat hij vanuit het einde van zijn bediening dat begin verklaren. Nu komen die oude dingen weer naar voren, maar dan staat het in nieuw licht. En dan mogen ze het lezen en zien en horen in het licht van heel zijn weg en van zijn lijden en van zijn sterven en van zijn opstanding. Opdat ze ook samen met de apostel Paulus zouden zeggen en tot elkaar zouden zeggen: de zaligheid is mij nu nader dan toen ik eerst geloofd heb. Zo werkt, geliefden, de Heere Jezus. Met de indachtig makende werking van zijn geest, ook in het leven van zijn kinderen. Wanneer het oude weer nieuw gemaakt wordt. Wanneer de Heer opnieuw een ontmoeting geeft en wanneer Hij verder onderwijs gaat geven en de lijnen in ons leven gaat doortrekken, opdat het oude onderwijs in een nieuw kader gezet zou worden en opdat we het zouden verstaan wat we tot heden toe niet of nauwelijks begrepen hebben. Ziet u, geliefden, dat is de weg. Ze moeten naar Galilea. Ze moeten naar Galilea gaan. Allereerst vanwege zijn gebod. Vervolgens om verootmoedigd te worden. En ten derde, opdat ze het onderwijs van hem zouden ontvangen. Dat oude onderwijs, dat een nieuw onderwijs zou zijn. En daar lezen we verder, nu in het 17e vers. En als ze hem zagen, baden ze hem aan. Dan gaan ze de Heer Jezus ontmoeten, dan zien ze hem. En wat daar gebeurt? Oh, ze zijn in de gehoorzaamheid naar de berg in Galilea gegaan. En daar is de Heer Jezus hun ontmoet en daar zien ze hem. En daar geloven ze in hem. En daaraan bidden ze hem. Dat is wat geweest. Kunt u het zich indenken? De Heer Jezus die de zijnen zonder dat ze dat gezien hebben, maar ze geloofden het. De Heer Jezus die hen is voorgegaan. En dan komen ze daar op de berg in Galilea. En dan ontmoeten ze hem. Een opgestane Christus. En aanbiddende, neerbuigende discipelen. Dat hoort bij elkaar. Wat is dat aanbidding? Het is buigen in het stof. Het is de houding van iemand die lang uit voor de Heere op de grond valt. Het staat er zo eenvoudig. Ze baden hem aan. Het is de erkenning van wie hij is. Niet alleen in zijn menselijke gedaante, maar vooral in zijn goddelijke verschijning. En wat hier, zonder dat de woorden er als zodanig staan, maar wat hier in die aanbidding blijkt. Het is de belijdenis van Thomas, mijn Heere. En mijn God, hij is God op aarde. Hem erkennen ze. Het is niet de eerste keer dat de Heer Jezus aanbeden wordt. Dat is al begonnen toen hij in de kribbe lag. Door de wijzen die van verre kwamen. Nedervallende hebben ze het kind aangebeden. En vol verwondering knielden ze voor hem neer. Want ze wisten het en ze zagen het. Hij is God. En dan lezen we het elders ook van die Melaatse. En ziet, de Melaatse kwam tot hem en aanbad hem. Hij aanbad hem in de erkenning van zijn godheid. En wat denkt u van de Canaanese vrouw? En ze kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Wel nu, zo aanbidden ook de discipelen de Heere Jezus. En de aanbidding van hem, geliefde, daar wordt de mens niet groot. Daar word je niet wat mee. Maar dat is een nederig werk, de aanbidding van de Heer. Hij moet wassen en ik minder worden. Het is de belijdenis, o Heere, niets van mij, maar het al van hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Jazeker naar Jeruzalem, maar via Galilea, waar de Heere mij maakt tot wie ik ben, tot een mens die zijn oorsprong heeft in het land van de schaduw des doods. Opdat het een wonder wordt. Opdat de genade van God opnieuw genade zou worden. Opdat ik hem aanbidden zou in de erkenning van het feit dat ik het niet waardig ben dat hij zich aan mij openbaart. Maar wanneer hij het dan nochtans doet, dan is er reden te meer om voor hem in het stof neer te buigen. Ze aanbaden hem. En het kenmerk van die aanbidding, dat is dat er geen woord gesproken wordt. Dan heb ik niets meer te zeggen. Dan stoppen alle vragen. En dan is alles gericht op hem. Als ik de levende en de opgestane Christus ontmoeten mag, dan schiet er niets meer over dan de aanbidding, weet u. Als dan de hemel de aarde raakt, dan hoeft er niets meer. Want dan is hij er. Dan vervult hij mijn hart en mijn leven. Dan hoeft er niets meer. Dan is hij alles. Dan is er vrede en troost in mijn hart. Hierom zal ieder heilige u aanbidden
in vindenstijd. Dan stamel ik zelfs, of misschien zelfs dat niet. Dan zegt Maria Magdalena alleen maar Rabboni. En dan zijn de woorden van Thomas alleen maar zijn belijdenis, mijn Heere en mijn God. En dan zeg ik met de psalmist alleen maar, o God, mijn God, dat u zich aan mij openbaart, o Heere Jezus, dan is de lofzang in stilheid tot u, o God. Dan zal de gelofte betaald worden. Als ik dan ooit gezegd heb, Heere, u kiest mijn hart tot zijn koning, dan lever ik me aan hem uit. Dan is hij mijn koning voor eeuwig en altoos. Dat is het, wanneer Christus Jezus zich als de opgestane levensvorst in mijn leven openbaart. En dan staat er iets. En dat is aangrijpend. Doch sommigen twijfelden. Kunt u dat nou begrijpen? Als hij zich openbaart, hij, God uit God, die zich in mijn leven openbaart, licht uit licht, en ik ben duisternis, als hij intrek neemt in mijn leven. En sommigen twijfelden. Matthew Henry zegt, ze waren in onzekerheid. Ze werden heen en weer bewogen als de schalen van een balans. Als het moeilijk te zeggen is naar welke kant hij zal overhellen. Doch sommigen twijfelden. En dat geliefden onder de elfen. En dat onder diegenen die in gehoorzaamheid de weg gegaan waren die de Heere geboden had. En dat op de plaats die de Heere aangewezen had om zich te openbaren aan hen. En dat zelfs in zijn aanwezigheid. Doch sommigen twijfelden. U zegt, hoe is het mogelijk? Of zegt u, en dat begrijp ik. Want er is ook in mijn leven zoveel twijfel. Ik ben ook tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed en zelfs. Wanneer de Heere zo dichtbij is dan nochtans. En ik zie op mijn eigen leven en ik zie op de golven van de stormen. En ik zie als Petrus op het water. Doch sommigen twijfelden. Kent u dat nou ook? Dat gemengde. Waarin ik er altijd weer tussen zit. Oh, ik wil het niet. Ik wil het helemaal niet. Mijn begeerte is alleen maar om mezelf aan hem toe te vertrouwen en hem toe te behoren. Maar er is maar één gedachte, één invallende gedachte in mijn leven nodig en daar leg ik weer. Of één fluistering, influistering van de Satan. Je hebt geen heil bij God en daar lig ik weer. Doch sommigen twijfelden. We hebben het gezongen vanmorgen, geliefden. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat des Heren zijn de sterkte en krachten. En ik stem het toe en ik zeg het, o Heer, het is waar. Bij u zijn de sterkte en de krachten. Maar ik ben zo zwak. Mijn geloof het wankelt. O God, o Heer, ik ben bereid om u te geloven. Maar kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. Wat zegt dit gedeelte ons, geliefden? Dat God het moet doen. Dat hij zich niet alleen moet openbaren, maar dat hij mij nou ook nog het geloof moet geven. O, mijn hart is zo hard. En er zit zoveel tegenkanting in mijn leven. En er is zoveel vleeselijks in mijn bestaan. Maar de Heere Jezus is er wel bedroefd om. Nee, laten we het niet goed praten vanmorgen. Dat niet. Als de discipelen van de Heere Jezus, o, het is waar, het was bij een storm op zee. Maar als ze dan tot hem zeggen, bekommert het u niet, Heere Jezus, dat we vergaan. Dan wankelen ze ook. Dan bestraft de Heere Jezus hen. En dan zegt hij, hebt ge geen geloof, o mijn discipelen. Nee, laten we het niet goed praten. Laten we niet redeneren alsof dit een goede gestalte is van de discipelen. Nee, dat niet. En toch, Hij weet welk maaksel dat ze zijn, gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En daarom, de Heere Jezus, hij keert zich niet van hen af. Hij keert hen niet terug toe, maar hij gaat hen onderwijzen. Hij gaat het werkelijk waarmaken. Ik zal u onderwijzen, o mijn discipelen, in al uw wankelend geloof. Ik zal u leren van de weg die gegaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Vers 18. Onze derde gedachte. Hij is daar tot bemoediging. En Jezus bij hen komende. Hij was nog op enige afstand. Maar nu komt hij bij hen. Nu treedt hij op hen toe. Jezus bij hen komende sprak tot hen. Zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij gaat zich openbaren. Hij gaat zich bekendmaken. Voelt u hoe teer de dingen hier liggen? Hoe verdrijft de Heere de twijfel uit hun hart? Hoe schenkt hij hen het geloof, ook in de oefening, zodat de twijfel weggebannen wordt? Hoe deed hij het toen? Hoe doet hij het nu? Door zichzelf te geven. Hij zegt niet tot de discipelen, kom maar, kom maar. Maar hij treedt zelf toe. Hij doet een stap en meerdere stappen in hun richting. Hij komt ze naderbij. En hij opent hun mond. En hij gaat ze onderwijs geven. Hoe verdrijft hij de vrees in de harten van de discipelen? Zoals hij het deed, geliefden, bij Johannes op Patmos. Die ook vol van vrees en twijfel was. En die als dood aan de voeten van de Heere Jezus lag. En toen zei de Heere Jezus het. Johannes, vrees niet. Ik ben het. Ik die dood geweest ben. Maar ik leef. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de alfa en de omega. Ik leef. En ik geef het leven aan degenen die voor mijn aangezicht beven. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Je hoeft niet te vrezen. Zo schenkt de Heer Jezus het. Is het ook uw belijdenis? Ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is het. Die mijn heil volmaken zal. Heere Jezus, spreekt u tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Dat is het enige wat mij redden kan. En dat is het enige wat alle twijfel uit mijn ziel bannen kan. En zo doet de Heere Jezus het. Hij doet het voor het eerst. Maar hij doet het ook telkens weer opnieuw. Kijk hier maar. Schept u er geen moed uit? Dat hij het zelfs doet bij deze discipelen. Deze geoefende discipelen van hem. Hij treedt toe en hij spreekt. En wat zijn zijn woorden dan? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Weet u het niet, mijn discipelen? Ik ben de Almachtige. Vrees niet, ik kan en ik zal in al uw vrees voorzien. Alle macht. Nu moeten we erop letten, gemeente, welk woord dat de Heere Jezus hier gebruikt. Hij gebruikt hier niet dat woord wat meestal voor macht en kracht gebruikt wordt. Dat woord dat ik eerder noemde, dynamis, waarin de kracht van dynamiet als het ware verborgen is. Dat zegt de Heere Jezus niet. Maar hij gebruikt hier een ander woord. Een woord dat eerder vertaald kan worden, ook wel met macht, maar in de zin van volmacht. Bevoegdheid. Macht die hem rechtens toekomt. En daarom ook werd het wel te vertalen met recht. De Heere Jezus, hij zegt, ik heb alle recht ontvangen. Alle bevoegdheid. Van wie heeft hij dat recht ontvangen? Van niemand anders dan van zijn goddelijke Vader. En wanneer? Wel in de eeuwigheid. Toen hij zich beschikbaar gesteld heeft om alle dingen te doen die bij God te doen waren. Toen hij het gezegd heeft tot zijn vader, zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet, o mijn vader, is in het binnenste van mij. Toen heeft zijn vader hem alle recht en alle bevoegdheid gegeven die hem toekwam. En toen de Heer Jezus is opgestaan, toen heeft zijn vader ook daadwerkelijk hem het leven gegeven. Toen hij hem opgewekt heeft uit de dood, God heeft hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam boven alle naam gegeven. En in zijn naam zal ooit alle knie zich buigen. Dat is het recht, dat is de bevoegdheid die de Heer Jezus hier bedoelt. En hij heeft dat recht, hij heeft die volmacht in de hemel en op de aarde. Gemeente, ik sta er nu maar een ogenblik bij stil, omdat het mijn voornemen is vanavond daar verder naar te luisteren. Naar de woorden die de Heer Jezus hier spreekt. Een ogenblik nog. Alle recht, alle bevoegdheid in de hemel en op de aarde. In de hemel. Ja, straks zal de Heer Jezus ten hemel gaan. En wanneer de poorten van de hemel dan voor hem open gaan. En wanneer hij verwelkomd wordt door alle engelen en door alle gezaligden en door zijn vader. Dan zegt zijn vader het tot hem. Mijn zoon, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden als een voetbank onder uw voeten zal hebben gesteld. De Heere Jezus, hem komt alle recht en alle macht in de hemel toe. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Hij is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Volk des Heren, u hebt een koning in de hemel, die alle recht, alle bevoegdheid, alle macht, alle volmacht heeft in de hemel, hem door zijn vader verleend. Wat betekent dat? Wel, hij kan van zijn vader eisen. Hij kan de zaligheid eisen van al zijn volk. Op grond van het bloed, op grond van het recht dat hij verworven heeft. Nu kan niets en niemand hem meer scheiden van zijn volk. En nu zal niets zijn volk meer scheiden van hem. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of de wegen die we moeten gaan? Of de influisteringen van de duivel? Of de wereld? Of de zonde? Of mijn eigen boze hart? Niets meer. Geen lijden en geen dood meer. Want aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op grond. Van zijn eigen verworven recht kan hij van zijn vader eisen dat zijn kinderen, zijn aangevochten kinderen, zijn twijfelende, zijn bij tijden mismoedige en treurende kinderen, geleid zullen worden tot hem en tot hem zullen komen en hem zullen worden toegevoegd om in alle eeuwigheid bij hun koning te zijn. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, ook op de aarde. En dat betekent dat hij zijn vijanden onderwerpen zal. Want God de Vader heeft het in alle eeuwigheid al tot zijn zoon gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, o mijn zoon. Ik zal al de heidenen, al de vijanden zal ik geven tot een erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. We vinden het in Psalm 2. En dan volgt er nog iets. Dat Christus Jezus de macht op aarde heeft. Het betekent ook dit. Aangaande de vijanden van Christus. Gij zult hen verpletteren. Met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan. Als een pottenbakkersvat. En dat betekent, geliefden, dat het alles uitmaakt hoe de verhouding van mijn leven is tot hem. Wie hij voor mij is, dat is ervan afhankelijk wie ik voor hem ben. Voor de discipelen van de Heere Jezus was dit onderwijs van hem hier op de berg in Galilea tot bemoediging, tot een machtige vertroosting, want hij is hen ten goede in de hemel. Hij bereidt de woningen die vele zijn, opdat ze daar zullen komen. En hij leidt hen op al hun wegen, hoe moeilijk ook de weg zal gaan. Hij is bij hen, want hoewel hij lichamelijk van hen weg is, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer van hen. Maar het maakt wel uit wie wij zijn tegenover hem. Hij heeft macht op aarde. En laat ik eindigen, geliefden, met dezezelfde psalm 2. Nu dan, wie u ook bent, handel verstandig. Laat u tuchtigen. Dient de Heere met vrezen. En verheug u met beving. Kus de Zoon, deze Zoon, kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Wij zingen psalm 2, de versen 4 en 6. samen de Heere zoeken in ons dankgebed. Voor die majesteit van uw goddelijke wezen, Heere. En voor de macht en de bevoegdheid van u. O Heere Jezus Christus, de verhoogde Zoon aan de rechterhand van uw Vader. En voor u, o Heilige Geest, die met de Vader en de Zoon in eeuwigheid leeft en regeert. Buigen we ons neer. Dat is de houding die ons past. In aanbidding voor u. Want gij zijt God. En wij zijn mensen. Heere, wat een wonder. Dat u dat zegt tot twijfelende discipelen. Dat u dit woord van uw macht en van uw almacht. Van uw majesteit en bevoegdheid toevoegt aan hen. Die beven voor u. Dit woord mag ons verkondigd worden. En het is ons vanmorgen verkondigd, Heer, en laat het harten mogen vinden waar het op aansluit. Dit woord. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Er is geen plaats in de hemel en er is geen plek op aarde waar die macht van u niet geldt. Maar Heer, opdat we ons daaraan zouden toevertrouwen. Opdat we door de knieën zouden gaan voor u en telkens weer opnieuw. We bidden u, Heer, of ook de bemoediging van het woord dat vanmorgen tot ons kwam zijn plaats ontvangen mag in de harten van degenen die u vrezen. Het is tot uw eer, Heer, wanneer deze dingen verstaan worden. En ook wanneer het vroegere onderwijs weer nieuw mag worden en uitgebreid en een nieuwe glans ontvangen mag. Zo leidt u uw kinderen. Niet rechtstreeks naar Jeruzalem. Ja, daar gaat het wel op aan. Maar via Galilea. Via de spiegel, Heere, daarvan. De spiegel die u voorhoudt. Opdat we zouden weten wie we zijn. Opdat we drie dingen zouden ontvangen, Heere. Te weten dat ik een mens ben. En niet meer. En dat gij God zijt. Dat God God is. En dat u in Christus Jezus door het werk van uw geest uw beloften heerlijk vervult om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste vers, het 7e uit de 2e psalm. Uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.